Goedemorgen en hartelijk welkom op deze eerste zondag in maart bij Hour of Power. Een programma vol verrassingen, want straks gaan we iemand zien die vele tientallen jaren te zien was op televisie. En dat heeft alles te maken met ons grote voorjaarsconcert in Gouda op 28 april. Daar ben ik erg enthousiast over en de komende week hopen we daar meer over te vertellen. En dan in de Crystal Cathedral wordt hij geïnterviewd, Devin Franklin. Hij is de baas van het grootste filmproductiebedrijf ter wereld. En hij vertelt hoe hij Hollywood en geloof combineert. En dan wordt er veel gezongen in de Crystal Cathedral, door het jongerenkoor en door zangeres Beth Groombridge. En dan hoopt aan het einde van deze uitzending de jonge dominee Schuller, is nog geen 30, te spreken over vurig van hart zijn. Robbie Schuller, vriend van velen in Nederland. En hij heeft net een kleintje erbij gekregen. En hij heet net als opa, vader, zoon Robert, Robbie. Robbie Schuller hoopt met u mogelijk naar Griekenland te gaan in de voetsporen van Paulus in september. Dan kunt u persoonlijk ontmoeten en straks op de televisie. Hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power en goede dienst toegewenst.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral. So, turn around, shake hands with somebody, and give them the blessing. God loves you, so do I. Yes, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And so, God, we have no idea what you've got mixed up for us this hour, but we know it's good. We can feel it. We can sense it. We're standing on the edge of something that can only be called a beautiful blessing. And so thank you that we're here today because you motivated us to come and to share in this holy hour. Hallelujah. Amen. The Bible reading this morning is from Psalms 66 and 67. Shout with joy, O God. all the earth. All the earth, sing the glory of his name. Make his praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing praise to your name. Come and see what God has done. How awesome his works in our behalf. He has preserved our lives and kept our feet from slipping. For you, O God, tested us. You refined us like silver. Come and listen, all you who reverence God. Praise be to God who has not rejected our prayer or withheld his love from me. May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, that your ways, O God, may be known all over the earth, and your salvation among all nations. This is the word of the Lord.
Joy on. Our guest is author Devon Franklin. Devon is a devout Christian who God happens to have serving as the Vice President of Production at Columbia Pictures up in Hollywood. That's an amazing story. He has worked on movies such as The Pursuit of Happiness, The Karate Kid, starring Jackie Chan and Jaden Smith, and Jumping the Broom. Devon has written this new book, Produced by Faith. Let's welcome Devon Franklin. Wow. What led you to becoming an executive in Hollywood? Was this a dream from childhood or?
Yeah, you know, growing up, initially I wanted to be a running back for the Dallas Cowboys. And in my freshman year of high school, when I tried out for the football team, on the first scrimmage, I got knocked unconscious. And so when I woke up and saw stars during the day, I took that as a message that God didn't want me to go into football, but maybe I should follow my other dream, which was to go to Hollywood.
Pretty good choice.
Yes, yes, yes.
Wow. So what was the journey from there?
You know, people said, you know, growing up, you can't be a Christian and be in Hollywood. And I would say, well, why? You know, is my faith that weak where it can't carry me where I believe God is leading me? So I really didn't listen to what people told me, and I believed that God was calling me to the industry to make films that would inspire and encourage people. And so I went to the University of Southern California for my undergraduate years, and while I was there, I also interned. I interned my entire 4 years, and I got my foot in the door at 18, and have literally been working my way up ever since.
Wow. And one of the things that was fascinating to me is talking about being a Christian in Hollywood and how that affects you.
Yeah.
You're very devout in keeping the Sabbath day holy.
Yes. But when we stand for Him and we don't compromise, He will bless us.
Everybody goes through times of trial. What's been tough times that have strengthened your faith?
You know, there was a time when I got out of college and I took my first job as an assistant working at Will Smith's company. And, you know, I was on the fast track or so I thought. And things changed at the company. And initially I thought I was going to get promoted into an executive position. But because the climate changed and the economy had changed at the company, that promotion was no longer an option for me. And so I sat there at the job, and I had sacrificed all my 4 years in college and had put so much into this dream of Hollywood. And it literally felt like when I heard the promotion wasn't going to happen, that my entire career came to a standstill. And so what I did is my boss called me into his office and said, hey, Devon, we want to help you find a new job. You know what that means. Yeah. And so I went ahead and started doing my own job search and getting help. Nothing happened until one day I went to hear T.D. Jakes preach in Los Angeles. And he preached this message called Turn the Page. At the end of Deuteronomy, Moses has died. Israelites are mourning. They don't know what they're going to do. At the next chapter, the beginning of Joshua, when you turn the page, God says, get up. Mourning time is over. You must go into the promised land. On the very next Monday, I went in and quit my job. I put in my 2-week notice. They said, Devon, we're not firing you. Why are you doing this?
And you didn't know where you were going.
Didn't know where I was going. I said, how can I tell you faith works if I'm afraid to try it? You know, when you get real spiritual with somebody, they aren't used to that.
Yeah,
so
yeah.
I just said, they said, okay, Devon, do whatever you're going to do. In the next 2 weeks, the second week of the 2-week notice, I went on a fast because there's certainly certain types of power that can come through prayer and fasting. I fasted Monday through Thursday. Friday, I woke up. It was my very last day on the job. I was so weak, I didn't think that I was going to make it through the day. I went ahead and ate and said, Lord, I hope my sacrifice is acceptable to you. Mm. I left the job that day unemployed with all my boxes. Come around Monday, I woke up, didn't know what to do with myself, turned on the TV, as many of us do. Around 5 o'clock that afternoon, I got a call from an interview I had done weeks before. They called me and said, hey, Devon, we'd love to offer you the executive position. Are you still interested? Mm. I said, hold on. Thank you, Jesus. And I said, yes, I will take the job.
Yeah.
It was a blessing to me in terms of the struggle, because so many times we fight in the physical. You know, oh, I need a job. But what God revealed to me was, it's not about the job, it's about the relationship. Right. He sent me through this process, not so He could bless me with the job, but He could bless me with a stronger spiritual walk. He would bless me with a better understanding of who He is and what He wants to do in my life. During this crucible period, I said, Lord, if you don't want me in Hollywood, take it. I only want your will, and I don't want this industry more than I want your will. And when He opened the door for me, He was showing me, son, I want you in this industry, but I want you to do it on the terms that I've already told you and not on your own.
You know what? That'll preach. That'll preach.
Amen.
Do we know about trusting God for miracles around
Amen.
Here?
Amen.
You bet. Are you getting a taste of what this book's about? This is powerful stuff. talk about taking notes from God. You talk about, you know, God gives us notes all the time, all over the place, and a lot of times we try to ignore them.
Oh, my goodness. I mean, in Hollywood, one of the things that we do is my job as a studio executive, I buy scripts, and I work on those scripts to the point where they're ready to be produced and made. As a studio executive, my job is to write notes, and so I'll read the script, and I'll identify where in the script it needs work. And then we'll give those notes to the writer and the filmmakers, and it's up to them if they want to address them. A lot of times, God gives us notes on our life. We don't address the notes. And then we complain, well, God, why aren't I moving forward? He says, listen, I gave you things to work on. You didn't address my notes. I can't put you into production until you address the notes. Because those notes are not there to be punitive. They're there to help you become better. Because when you get in production, it's ready to roll. So if you aren't ready to roll, you need to stay in development. Address the notes I've given you. I promise you, if you would just go through my process, I'll get you where you want to be. But you have to commit and submit. A lot of times in those process, we don't want to submit. God has given us things. There are a lot of us that sit on notes we've gotten for years because we're not willing to fully give it over. Until we give our all to Him, there's a limit that what He'll do in our life.
Are we ready to give our all for God?
Amen.
Hallelujah. Devon Franklin,
amen.
God bless you. God loves you, and so do we. Thank you
love
for being
you
with
too.
Us today.
Thanks for having me.
Let's thank
Appreciate
Devon for being here today.
Thank you.
Wow.
Devon Franklin, vice-president van een van de grootste filmproductiemaatschappijen ter wereld. En wat prachtig dat hij Hollywood kan combineren met zijn geloof. En van het witte doek naar televisie, jarenlang, vele jaren lang, tientallen jaren lang, was het een zeer bekende verschijning op de vaderlandse televisie. En ik heb het over Henk Binnendijk. Henk, goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Hoe gaat het?
Heel goed.
Je bent al een tijdje niet meer te zien op tv, maar dat heeft ook met leeftijd te maken.
Ja, daar ben ik te oud voor.
Dat, ja. Hoe jong ben je?
77.
Zou ik niet zeggen als je jou ziet. Henk, je bent nog altijd jong van hart en we zijn blij dat jij, want daarvoor zit je even en breek je even in de uitzending, op 28 april komt spreken op ons grote voorjaarsconcert van Hour of Power in die prachtige Sint-Jan in Gouda. Ja. Het thema is het beste moet nog komen. Ben je daarmee eens?
Ja, van harte.
Ja?
Ja, het beste moet nog komen. Dit hier is wel aardig wat we hier hebben, maar het beste moet gewoon nog komen. Wat God van plan is, is fantastisch.
Ja, je keek even naar boven. Van...
Ja, het moet ook van boven komen.
Ja?
Alles goede komt van boven, zeggen wij. Dat is in dit geval ook zo, ja. Dat moet echt van boven komen.
Het feit dat je komt spreken is dat jij recent een boek hebt geschreven. Dat gaat eigenlijk over het thema Het beste moet nog komen. Dat boek is getiteld Hier en daar.
Ja, mag ik even tussendoor? Weet je dat die titel van jou is?
Nee.
Ja, die is van jou. Ik had als titel wel, maar jij vergeet natuurlijk wat, dat is vanwege je leeftijd. Maar ik had als titel die hele zin willen nemen. Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Toen heb jij gezegd, Henk, dat is veel te lang, moet je niet doen. Noem het gewoon maar hier en daar. En dat is het geworden. Ik hoop niet dat je nu geld van me vraagt daarvoor, maar het is wel van jou.
Oké, dat ik sta er verbaasd van, dat wist ik niet meer. Ja. Hier en daar gaat over onze toekomst, waar we ook over willen praten natuurlijk op in zang, muziek en in woorden op onze grote dag in Gouda.
Ja.
We kijken eigenlijk weinig uit naar dat het beste nog komt, want we zijn heel erg bezig met wat we hier en nu.
Ja, maar het daar, dat wat komt, is veel fantastischer en het is goed om hier te zijn, maar het is veel beter om daar te zijn. Dus daarna uitkijken maakt het leven hier ook een stuk prettiger.
Oké, daar gaan we het volop over hebben, straks op 28 april. Fijn dat je wilt komen spreken. Dat is leuk, ik hou een boek in je hand en ik las dat volgende week wordt bekend of jouw boek met een aantal anderen de publieksprijs heeft gewonnen. Dus... vertel daar eens wat van.
Ja, mensen kunnen daarop stemmen. Dus mensen die het boek kennen, gekocht hebben, gelezen hebben en er enthousiast over zijn, wil ik van harte aansporen om te stemmen op dit boek. Want ik wil heel erg graag dat het de publieksprijs inderdaad wint.
Ja, nou dat gun ik je van harte. Het is ook een mooi boek. Een aantal drukken zijn er al verschenen. En kijk maar even op de website van Hour of Power, www.hourofpower.nl. Dan vertellen we even hoe dat kan. Ja?
Heel fijn.
Henk, ik zie uit bij Leven en Welzijn om jou ook, want ik mag het concert presenteren, daar te verwelkomen 28 april in Gouda.
Leuk, Jan. Het is niet voor de eerste keer en hopelijk ook niet voor de laatste keer dat we samen iets doen.
Nee, vele tientallen malen gedaan.
Juist.
Henk, bedankt. Ja. En wij gaan, en dat zal je aanspreken, naar een jongerenkoor wat gaat zingen over een bijzonder thema dat gevonden is in een concentratiekamp. We gaan naar het jongerenkoor van de Crystal Cathedral. Inscription of Hope. Het jongerenkoor in de Crystal Cathedral zong Inscription of Hope. Een inscriptie van hoop. En het is een tekst die gevonden werd in een concentratiekamp, kennelijk van iemand die opgesloten zat. En het volgende schreef: ik geloof in de zon, ook al zie ik hem niet. Ik geloof in liefde, ook al is er niemand om me heen. Ik geloof in God, ook al zwijgt hij. En ik geloof dat uit iedere beproeving een uitweg is. Nou, heel veel van ons kunnen daarover meepraten, want niet altijd schijnt de zon in het leven. En hoe vind je een uitweg uit een beproeving? Daar praat ik vanmorgen over met Mark Verwey. Hij is een jonge IT-ondernemer, zeer succesvol. Maar sinds zijn jeugd draagt hij een geheim met zich mee. En daar is hij doorheen gekomen. Een geheim wat heel veel mensen nog met zich meedragen, namelijk seksueel misbruikt te zijn. En Mark, fijn dat je hier vanmorgen bent.
Dankjewel, Jan.
Kijken van Hour of Power. Mm-hmm. En ik vind het dapper dat je hierover wilt vertellen. Want wat gebeurde er toen jij 10 jaar was?
Nou ja, zoals jij al zei, ben ik seksueel misbruikt. Ik ben seksueel misbruikt door een buurtjongen in de plaats waar we op dat moment woonden. En ja, dat was ook een gebeurtenis wat voor mij heel raar was, heel vreemd. Wat het met me deed is dat ik eigenlijk geen vriendschappen meer aan durfde te gaan. En eigenlijk geen verbintenis op hartsniveau met mensen durfde aangaan, omdat ik altijd het gevoel had dat ik toch wel gebruikt zou worden.
Dat is vreselijk.
Ja, dat is ontzettend vreselijk. Maar ja, ik kon daar ook met niemand over praten. Ik vond het moeilijk om dat tegen mijn ouders te zeggen. En door de jaren heen heb ik het eigenlijk proberen weg te duwen.
Het was er voor mij.
Nou, door er gewoon niet aan te denken. En eigenlijk die plaats op een zo jong mogelijke leeftijd proberen te verlaten. En dan is het er niet meer. Ja. Maar dat is er natuurlijk wel, want dat zit gewoon, je draagt dat bij je. Het is een donkere kant van je die je meedraagt, waar je geen erkenning aan hebt gegeven. Ja. Het voelde als overleven.
Manipuleer je dan om vrienden te krijgen, om vriendschap te ontvangen?
Nou ja, vriendschap bestond voor mij niet. Dus als ik een relatie aanging met iemand, dan deed ik dat om iets voor elkaar te krijgen. En niet omdat ik mijn hart wilde geven. Want mijn hart geven betekende dat ik misbruikt kon worden. Dus ja, voor mij was het allemaal heel functioneel. En dat heeft er wel toe geleid dat ik daardoor heel goed was in verkopen. Ik kon mensen goed overtuigen en manipuleren. En dat heeft natuurlijk ook wel zijn vruchten afgeworpen. Het gaf geen goed gevoel natuurlijk. Hè, maar ik durfde mezelf daar ook niet aan te geven. Ik durfde mezelf eigenlijk helemaal niet te geven. De enige die mij echt zichtbaar maakte en mijn nam zoals ik was, was mijn vrouw, Caroline. We hebben elkaar op toen ik 15 jaar was ontmoet. En heeft zij mij echt genomen zoals ik was. En ik denk ook dat dat wel een reden was dat ik ook wel door wilde gaan met het leven.
Want anders?
Anders had ik er wel een eind aan gemaakt. Ja, ik was wel zo somber dat ik het leven niet meer zo zag zitten. En eigenlijk wat heel gek was, ik heb Jezus leren kennen toen ik 15 was. Er kwam iemand op mijn pad die over Jezus vertelde. En toen kreeg ik al het gevoel van dus ik mag er dus blijkbaar wel zijn. En een paar maanden later kwam mijn vriendin of mijn vrouw op mijn pad.
Heb je het daar mee gedeeld?
Nee, dat heb ik jaren later pas gedaan, heel sumier. En pas 2 jaar geleden kwam ik in wat meer in conflict met mezelf. Een identiteitscrisis. Waarin ik echt het gevoel had dat ik niet happy was.
Mensen die jou voor die tijd kenden. Ik ken vrienden van je zeggen, dat is een opmerkelijke verandering bij Mark geweest. Kun je vertellen wat er gebeurd is?
Ik had toen een IT-bedrijf verkocht aan een onderneming waar ik ook weer als aandeelhouder ben ingestapt. En toen kreeg ik met companen te maken, aandeelhouders. Ja, en die gaven mij niet de ruimte om te mogen zijn wie ik was. En ik kreeg de opdracht mee het resultaat te halen, want anders ging je kop eraf. Nou ja, dat was niet echt heel erg motiverend. Nee. En ik zocht bij mezelf van, hoe komt het nou dat ik niet tot resultaat kom? Dat is erg ongelukkig. En toen ben ik trainingen gaan volgen, gebaseerd op contextuele therapie.
En daarin ontdekt wat er eigenlijk zeg maar in mijn jeugd is gebeurd. En wat er wat ik mee heb gekregen uit vorige generaties van mijn ouders. En toen heb ik dus eigenlijk zicht gekregen op het probleem. En niet dat het probleem daarmee opgelost was. Maar toen kreeg ik zicht op het probleem. Ik kon niet omgaan met conflicten. Ik had heel veel moeite met afwijzing. Ja, oftewel, ik vond mezelf niet leuk. Ik hield niet van mezelf. Er zat dus iets in mijzelf wat ik niet had geaccepteerd. Ja.
Denk je dat heel veel mensen daarmee worstelen, met niet houden van jezelf?
Nou ja, nu, omdat ik nu heb leren woorden geven aan mijn onrecht, aan mijn leven en leren accepteren wie ik ben. Ja, merk ik dat, en daarover praat, dat bijna iedereen wel zoiets heeft.
Ja.
He, dat, misschien geen seksueel misbruik, maar iedereen heeft wel zo'n blokkades of misleiding of afweermechanismen opgebouwd in zijn leven. Waardoor je meer aan het overleven bent dan aan het leven bent. Ja.
Hoe ben je ze gaan afbreken?
Nou, ik heb wonderlijk heb ik een visioen gekregen van de Heer Jezus die mij liet zien dat ik eigenlijk gewoon geliefd kind ben.
Kun je dat nog wat toelichten?
Bij het zien van een stukje van de film The Passion of the Christ zag ik een jongetje, Jezus als jongetje. En die heel veel pijn ervoer. En ik had echt het idee, dat ben ik. En toen kreeg ik in één keer zicht op van, ja, wacht even. Ik was gewoon, toen was ik gewoon een heel teer jongetje wat misbruikt werd. En heel veel pijn had. En ik heb daar nooit over gehuild. En daarmee kreeg ik ook in de gaten wat voor pijn ik daarmee mijn gezin aandeed. En mijn dochter aandeed. Omdat ik er niet voor hen was. Dus ik heb daar ook echt minutenlang keihard zitten huilen. Echt hartverscheurend zitten huilen. En dat was voor mij een soort van een ommekeer. En daarna heb ik ook echt alles aan mijn vrouw verteld. En ook aan mijn ouders verteld. Wat voor hen ook een enorme schok is geweest. Want zij wisten dat niet. Maar dat gaf een soort van een enorme opluchting dat ik daarvan vrij mocht komen. En toen leerde ik gewoon van mezelf te houden. En leerde ik mezelf te accepteren wie ik ben.
Maar hoe doe je dat dan? Hoe verander je jezelf? Dat lijkt me hartstikke moeilijk.
Nou, ik had het gevoel dat ik echt geliefd kind van God ben. En echt een parel in zijn hand. En een parel schittert, hè. Dat is mooi. En is zichtbaar, mag er zijn. Ik ervaar het als een liefdevolle arm van Jezus hè, om mij heen. Die samen met mij naar dat verdriet kijkt. Hè, naar dat onrecht kijkt in mijn leven. En nog harder huilt dan ik.
Ja?
Zo voelt dat. Ja. En dat geeft enorme troost.
Je hebt in korte tijd, een paar jaar, heel veel geleerd. Wat is nou jouw tip, advies? Wat zou je aan kijkers willen zeggen? Die zeggen, joh, ik zit nog volop in die wat Henry Nouwen zo mooi zegt. Je bent een geliefd kind van God, maar ik voel dat niet.
Ja.
Ik weet dat de zon er is, maar ik zie hem niet. Ik weet dat er liefde is, maar ik voel niks. Ik weet dat God er is, maar hij zwijgt.
Ja.
En wat zeg jij dan?
Nou, zonde is voor mij echt niet je doel missen.
Is dat ook mijn show ook altijd?
Ja.
Ja.
Maar je doel missen is letterlijk van, ja, je komt niet tot je recht. En wat ik merk is dat als mensen tot hun recht komen, worden ze enorm gelukkig. Dus ik heb ook een enorme passie voor om mensen te helpen en organisaties te helpen tot hun recht te komen.
Ja.
Daar ben ik ook de hele dag mee bezig.
Ja.
En van top tot van in de raden van bestuur tot de mensen op de werkvloer willen heel graag tot hun recht komen.
Ja.
Zichtbaar zijn. Verbinden met zichzelf en met anderen. En er is zoveel angstcultuur in bedrijven. En daar word ik heel verdrietig van, ja. Want waar angst is geen ruimte voor liefde en andersom.
Ja.
En dus je kunt niet van waarde zijn als er angst is. En iedereen wil graag van waarde zijn. Dus het gekke is dat iedereen het wil, maar niemand doet het.
Geweldig dat je met deze woorden wil ik dit mooie interview besluiten. Dank voor al die waardevolle adviezen die je zo tussen neus en lippen hebt gegeven. Laatste vraag. Hoe gelukkig ben je tussen 1 en 10?
Een 10.
Zo, dat zeg je overtuigd.
Ja.
En hoe was dat 2 jaar geleden?
Een 3, maximaal.
7 punten gestegen.
Ja.
Je bent geliefd.
Ja, zo voel ik me ook. Dankjewel.
Het geheim achter geluk is dat je mag geloven in de God die in jou gelooft. En daarvoor geef ik ook graag dit boek, Geloof in God die in u gelooft. Een boek dat Dominee Schule heeft geschreven. Het geheim van zelfrespect en gebaseerd op de 10 geboden. Ik geef het je graag,
dankjewel.
Want het leven is één grote ontdekkingsreis. En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. En René Bondy, gekluisterd aan een rolstoel, zingt On Eagle's Wings, op adelaarsvleugels. Even kort verhaal, gedragen als op adelaarsvleugels. Adelaars nestelen hoog in de bergen en als de jongen uit het nest moeten, dan hebben ze er geen zin in, want daar wachten alleen maar honderden meter steile rots en dan worden ze overboord geknikkerd uit het nest en dan fladderen ze krijzend naar beneden en dan komt de adelaar vader of moeder en die pikt het jongen op een van die machtige vleugels en brengt het weer terug naar het nest. De inhoud van dit lied en ik hoop ook de inhoud van jouw leven en de boodschap van Hour of Power.
I really want to ask the question what it means to live a life of Christian spirituality. What does that life look like? You know, your prayer life and the way you deal with your own spirit and your own heart in daily life. And what exactly on a spiritual level is even happening in my life? So I want to address those questions. And to do that, I want to begin with Acts chapter 3. Famous story. Acts chapter 3, verse 1, it says, One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 p.m. Now a cripple man from birth was being carried to the temple called Beautiful at the gate, where he was put every day to beg from those who were going to the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter looked straight at him, as did John, and Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. And Peter said, "Silver and gold have I not, but what I do have, I will give you. In the name of Christ Jesus of the Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. This is a fascinating story. This man was begging at the gate called Beautiful for years and years and years. Jesus went in and out of that temple multiple times as that man was begging for money there. And never did Jesus say to the man, "Sir, your day has come. I'm the Messiah. Rise up and walk." Why didn't he say it to that man? Why didn't Jesus heal the guy? The answer? Because he wanted Peter to do it. Peter is such an interesting, popular character amongst the apostles. When Peter first starts following Jesus, he's just a normal fisherman. And he becomes a disciple. A disciple is a committed, a devout student of the way of a particular rabbi. Jesus comes to Peter and says, "Peter, everyone else sees in you just a fisherman, but I think you can be my disciple. Come and follow me." And Peter, blown away with honor and really complimented in a way, decides, "Wow, this guy believes in me. I'm going to follow him." And over the 3 years that Peter follows Jesus as a student, develops an intimate and close friendship to his rabbi, who he now believes is not just a prophet, but even the Son of God, as he proclaims. And the time comes when Jesus is arrested. Peter defends Jesus with a sword and fights vehemently. And Jesus says to Peter, "You're going to deny me." And Peter says, "Never. I'll never deny you. I'll never." And we all know the story, and there's no reason to go. But Jesus is arrested. Peter denies Christ 3 times. Even though he'd spent 3 years with Jesus, studying from him, learning from him, proclaiming him to be the Son of God, the time comes, the time of real testing comes, and the cock crows 3 times. And Peter is, of course, denied Christ. And something strange happens. After the resurrection, Jesus says, before he leaves, "I'm going to send a comforter to you, someone who's going to come and comfort you." And so, and he leaves, and all of the disciples are in this upper room waiting for a comforter. We always think that they're waiting for the Holy Spirit because we know the conclusion of the story. But in truth, they were waiting for another Jesus kind of guy. They were waiting for a man in a robe with a cane to simply knock on the door and said, "Hello, I am Jesus' replacement. I am here to teach you, lead you, and guide you until Jesus returns." But that didn't happen. Something very, very strange happened. Very different happened. We get the image of tongues. It says fire, like in the shape of tongues or something like that. Fire came down in the upper room and they were filled with the actual Spirit of God. Now this is incredible because the Jews believed that the Spirit of God lived in the Holy of Holies. But when Christ died, the veil that was blocking was ripped and the Spirit left that place. It used to be for Jews, that spirituality was outside of the body. You had to go to the Holy Land. You had to go to Jerusalem. And only at that special place where God actually lived in a building, that was the only place you could make sacrifices. But now, the Holy Spirit is dwelling inside. And so what happens to Peter? Before, when he was a coward, when he denied Christ, when he saw his Lord crucified, now he proclaims the gospel freely and does it with real power. He causes many to come to faith. And then, wow, miracles start happening, like this one, where he raises this man from the dead. And you see how the same Peter, who was so gripped by fear and denied Christ three times, even though he was a student, later on says, crucify me upside down because I don't want to die the same way Jesus did. I mean, immense courage and total conviction and power. I mean, real power. What was the difference? It was the power of the Spirit. The power of the fire of God dwelling in man, focused by Jesus. What does it mean to be filled with the Spirit of God that you could really shake the earth and change history? What does it mean to be that kind of a person? Well, in a way, this is the question of Christian spirituality. Now, let me tell you, a lot of people say they're spiritual, and a lot of people are right. In fact, a lot of people that say they're not spiritual are spiritual indeed, and I'll explain what that means. But being spiritual is not always a good thing. I make the argument that Hitler was a very spiritual man. Spirituality can lead to great good and wonder in the world, and it can lead to great harm. Because spirituality is a fire, in essence. It's a fire. The ancients used to say, well, we were born into this world, they called it eros, with a spiritual fire inside. When we're born, we're not born calm and relaxed. We're born screaming, crying, naked, bloody. We come from our mother screaming with fire and passion. And even as children, you can see that fire in kids, the way they jump, the way they laugh, the way they enjoy everything. It's fire. This fire is natural. It's, in a way, the essence of God. It's not God, but it's a part of Him in us. It's the fire, you know? And it's in all of us. And what we do with that fire is our spirituality. So answer the question, what is spirituality? It's, well, what do you do with the fire on the inside of your life? I want to ask you a very simple question. Is fire a good thing, or is fire a bad thing? Well, it depends on the setting, right? I mean, when I'm camping, I love a nice warm fire, cook my marshmallows and make my s'mores, right? Man, I'm glad that there's a fire to warm the water in my house so I can take a nice warm shower, right? Fire causes us to, inadvertently causes us to fly and to drive and to do all these great things. But fire can also be forest fires. Fire can be guns. Fire is all sorts of awful things. And so fire can either be a really great gift or something that's really awful and destructive. So fire in and of itself is not always a great thing. What we do with that fire is our spirituality. Janis Joplin was a very spiritual person. Some of you may know Janis Joplin. She was a famous rock singer from the 60s and 70s. She was, you know, incredible. And she would throw these giant concerts. She said something really strange, and forgive me, it's her words, not mine, but they asked her, what is it like to give these huge rock concerts? And in her, what I see, brokenness, but also passion, she said, it's like making love to 2,000 people and going to bed alone. Now, Janis Joplin, you could see, man, when she sang, she sang with passion and with fire, but that passion also draw her to drugs and in a way, selfishness. And eventually, that fire consumed her life. She was burned by it. Consumed by her spirituality. Her spirituality destroyed her and many of those around her because she OD'd on drugs. For her, she had no control of the fire. It was totally out of control. But what about someone like Mother Teresa? Now, Mother Teresa was a short, tiny, little woman, but she was a fireball. That woman had serious, serious passion. She would not stop at anything to bring change in Calcutta. Really wonderful story. Mother Teresa was holding a girl who was in the twilight of her life, a young girl dying. And a reporter is interviewing Mother Teresa, and she's calming and holding this girl. And at the end of the interview, the girl screams and urinates on Mother Teresa. And the reporter, who thinks she's far enough away, in disgust, says to her cameraman, "Ugh, I wouldn't do that for $1 million. Mother Teresa grabs her by the jacket and says, "Neither would I! Neither would I!" And Mother Teresa had something really worth living for. It far exceeded things like money. She had a passion to live, to change Calcutta forever. And Mother Teresa was filled with fire. But a fire wasn't out of control. It wasn't burning those around her. It wasn't selfishness. It wasn't drugs. It wasn't using things to distract my life. But her fire was a fire for the good. Fire for the good. She totally committed her life to one thing. And that's what makes spirituality Christian. Christian is that it's one thing. One thing. A Danish philosopher, Søren Kierkegaard, he said that purity of heart is to will one thing. To have everything you do in life to be the aim of just one ultimate goal. He said that ultimate goal should be the eternal good in truth. No time to talk about that now. Essentially, the idea is that our whole life is about doing God's work. Our whole life is about the good and only the good. And that all of this fire that's on the inside, all of this passion would be driven towards one thing, that our lives would be totally dedicated to one thing. But most people in our world can't do that. We want 1,000 jobs, we want 1,000 relationships, we want 1,000 religions, we want our life to be a salad bar. You know, we don't want one great thing, we want a bunch of awful things. It's like we go to a feast, and we see all this great food. It's like there's chicken, and there's a soda, and there's a salad, and there's dessert. And we say, wow, these are great things. And then we say, these are all so good, let's put it together. So you get out your blender, and you put them all, everything in there. And you put the lid on, and you turn the blender on, and you're like, the ultimate. Here you go. Big pile of gray, lukewarm mush. That's not for me, and it's not for you. That's not what our lives are supposed to be. We are born with a fire and a passion. It's a gift from God, and God's Holy Spirit is available to us who will listen and open our hearts to it. God wants to spur us for the eternal good and truth, virtue in all things. Be willing to sacrifice everything for one great thing. And that great thing is the eternal good and truth. It's God's goodness. Now, one final thought. You say to me, well, I would will one thing, but I don't have that fire anymore. I used to have it or something, or maybe I just don't have it anymore. I want to give you a principle. If the spirit of a human being is a fire, then worship is oxygen. You know, you can't have fire without oxygen. You know that. In fact, oxygen is one of the best things to cause a fire to glow. Everybody worships something. You find the most hardcore atheist ever, and if he's a happy person in a way, or at least filled with some kind of passion, he worships something. He maybe worships science, he maybe worships the university, maybe he worships a car. And you find how people will take anything as simple as football or a car or person, and they'll create rites of passage and symbols and ways of worship. They'll create a new language all about this one thing. Literally, a new religion emerges out of their desire to worship something. Because that worship fans the fire. But the worship fans the fire. If you worship a car, for example, we do that a lot in America. It fans the fire for something bad that causes your mind and your soul to be fragmented. But if you become the kind of person who, with all your heart and all your soul, worships God in all His goodness, you will naturally glow and burn with fire and desire in a natural way the good things of this world. Worship of God and a focus of that fire changes everything about your life. And that is Christian spirituality. Amen. I believe it with all my soul. Would you pray with me? Father, we come to you in the name of your Son, Jesus, and we ask, Lord, that you would help us focus the fire. I pray a special blessing for those who say I have no fire, for those who say my cup is empty, for those who say I'm lost in a wilderness of desert and I cannot find water. Fill them, Lord. And to you who says that, I say, worship God. Commit all your life to what is beautiful and sublime about God. And focus your life on one thing, the good, always the good, and the eternal good in truth. Lord, we love you, and we thank you for all that you've done for us and all that you're doing. We trust you and know you're a good God. It's in the name of your Son, Christ, we pray. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Welcome to the Hour of Power Netherlands. I'm Bobby Schuler saying hello from this huge and exciting trip in Turkey. We've had 150 people from the Netherlands touring all the churches mentioned in the book of Revelation. I want to invite you this coming year to visit us as we go visit the footsteps of Paul in Greece. It's going to be a spectacular time. We're going to learn and we're going to grow together, and I hope to see you there. Remember, God loves you and so do I.
Van 17 tot en met 27 september reist u met Hour of Power langs de mooiste culturele, bijbelse en historische plaatsen van Griekenland. We volgen Paulus op zijn reis en bijbelse verhalen komen tot leven door de geweldige toespraken van Robert Schuller Jr. Een bijzonder indrukwekkende reis vol inspiratie en ontmoeting. Dit mag u niet missen. Vraag informatie aan via www.hourofpower.nl of bel ons kantoor. 035 538 0588.
Prachtige toespraak van Robbie Schuller. Vurig in het leven staan en hoe doe je dat? Ik leer veel van deze jonge dominee en ik verheug me op de reis naar Griekenland waar u net over hoorde. Ik hoop er zelf ook bij te zijn en als reisleider mee te gaan. Wij gaan afscheid nemen. Volgende week hebben we een bijzondere gast. Hij heeft in Nederland, in Dordrecht, de Ark van Noach op schaalgrootte nagebouwd. En dat is groter dan een voetbalveld. Een droom die uitgekomen is. Jaren geleden vertelde hij in Hour of Power dat dit zijn droom was. En u en jij kunt dat zelfs gaan zien. Ik wens iedere kijker een hele goede zondag toe. En wij hopen tot volgende week. En bedankt voor het kijken naar Hour of Power. Ik heb nog één vraag. Zometeen gaan heel veel mensen bellen naar onze hooplijn. Die wordt bemand door uitsluitend vrijwilligers. Mensen die klaarstaan om mensen met geloofsvragen, we hebben het van Mark gehoord dat je zo in de put kunt zitten, willen helpen om verder te komen. We hebben nog meer vrijwilligers nodig, want we willen onze hooplijn uitbreiden, omdat er zo'n behoefte aan is. Al onze donateurs hebben een verzoek gehad om mee te helpen. Die heeft u in de afgelopen dagen in de bus gekregen. En we doen ook aan u een beroep om daaraan mee te werken. Om dat prachtige initiatief wat helemaal door vrijwilligers gerund wordt. Meer weten? Kijk op www.hourofpower.nl. Nou, dat was een hele mond vol. Ik wens iedereen nogmaals een hele goede zondag toe. En graag tot volgende week.
Power organiseert op 28 april een bijzonder voorjaarsconcert. Een hoogtepunt wat u niet wilt missen. Dit concert, met als thema Carried by Grace, gedragen door genade, bevat een groot aantal artiesten. Zo zullen Nita Whittaker, bekend uit de Crystal Cathedral, en Remco Harms, bekend van LA The Voices, prachtige hymns ten gehore brengen. Ook de Psalm Project zal net als vorig jaar oktober weer aanwezig zijn. De muzici van Orkest L'Orchestra Particulare onder leiding van dirigent Marcel Koning maken het muzikale plaatje compleet. Als speciale gast zal Henk Binnendijk, een vertrouwd gezicht, spreken over ons jaarthema Het Beste Komt Nog. De presentatie van de avond is in handen van Jan van den Bos. Kom voor een muzikale en feestelijke avond op 28 april naar de Sint-Janskerk in Gouda. U bent van harte uitgenodigd. Voor kaartreservering kijk op www.hourofpower.nl of bel ons nu 035 538 0588.